Hoofdstuk 13. Het duurde een paar minuten eer Pia de deur opende. Ze onderdrukte een scheldwoord toen ze me zag staan met Lily. Dat had ik u niet gevraagd, bitste ze. Ik wil haar hier niet hebben. Pia, alstublieft. Lily klemde zich vast aan de deurpost. En zeker niet in deze staat. Ze zat samen met Benedict aan het water, zei ik. Dat wilde u toch weten? Aha. Pia grijnsde een nijdige grimas. Waarom met Benedict? Wat heeft zij met Benedict te maken? Pia, smeekte Lily, kun je me vergeven? Mag ik alsjeblieft zingen voor Joseph? Wat moet ik jou vergeven? Lily dacht lang en diep na. Dat ik de stekker uit je stopcontact heb getrokken. Pia fronste haar wenkbrauwen en keek me met kwade verbazing aan. Wat bedoelt ze? Dat ze tussen u en uw man is gekomen. Ah, vraagt ze me daar vergeving voor? Hé meid, dat had je 10 jaar eerder moeten doen. Ze is hartstikke dronken, zei Pia tegen mij. Ik haalde mijn schouders op, dat was evident. Maar ze meent het wel, geloof ik, probeerde ik te bemiddelen. Ze is erg verdrietig dat het gelopen is zoals het gelopen is. Is dat waar? Pia tilde Lily's kin omhoog. Wees eens heel eerlijk. Lily huilde. Echt waar, piepte ze. Zeg het. Het spijt me dat ik in je huwelijk gedrongen ben. Het spijt me, het spijt me, het spijt me, zei Lily. Mag ik nu alsjeblieft op Joseph's verjaardag zingen? Begrafenis bedoelt ze, haastte ik me te zeggen. Maar Pia leek het niet te horen. Ze is zangeres, verklaarde ze. Ze is zelfs al op de nationale televisie geweest. Ik begrijp wel dat ze voor Joseph zingen wil. Ook al vind ik het een rotlied en een rotmeid, ze zingt goed. Maar op Joodse begrafenissen wordt niet gezongen. En Joseph was een Jood, dus dit plan kan niet doorgaan. Kom, noden ze, ik wil jullie in deze toestand niet voor iedereen zichtbaar voor mijn deur hebben staan. We liepen het schemerige atelier door naar de binnenplaats, waar de twee witte plastic stoelen nog steeds op hun plekje tegen de muur stonden. Naast de stenen trappen en deuren, die achter zware smeedijzeren hekwerken schuilgingen, groeiden ile boompjes die het meeste van hun blad al hadden laten vallen. Het gaf de binnenplaats een sfeer van melancholieke romantiek die ik in Nederland nooit gevoeld heb. Pia ging ons voor naar een van de trappen, haalde de sleutelbos uit haar broekzak, opende een van de hekken en ging naar binnen. Nieuwsgierig volgde ik haar. Lily bleef buiten staan. Kom, gebood Pia, we gaan naar boven. Ik kan de trap niet op, kermde Lily. Ik ben ziek, toch ga je naar binnen. Je kan jou niet vrij laten lopen. Pia stapte ferm de binnenplaats weer op, greep Lily rond haar middel, duwde haar naar binnen en draaide het hek op slot. Hoe heet jij eigenlijk? Vroeg ze, terwijl ze voor me uit de trap opliep. Janosch, zei ik tegen haar grijze joggingbroek dijen. Hoe ben je hier verzeild geraakt? Als toerist? Je spreekt goed Hongaars, maar ik kan horen dat je van elders komt. O, dat viel me tegen. Je praat ouderwets Hongaars. Waar kom je vandaan? Holland, zei ik. Met een ruk stond ze stil. Bijna botste ik tegen haar aan. Holland, en stapte meteen door. Daar wil ik zo graag een keer naartoe. Een bezoek aan het Van Gogh Museum is een van mijn grootste wensen. O, het is prachtig, loog ik. Ik was er nog nooit geweest. Maar Amsterdam is een gevaarlijke stad, zeggen ze, met drugs en dieven en zo. Daar durf ik niet naartoe, zeker niet zonder Joseph. Hoe kon ze zoiets stoms beweren? Haar man was in haar eigen stad vermoord. Het is er niet gevaarlijker dan hier, zei ik. Maar we hebben ook een nieuw Amsterdam, een dorpje. Daar is nog een Van Gogh museum. Veel kleiner dan het grote natuurlijk. Misschien is dat iets voor u. We waren boven. Een smalle galerij voerde naar een rij witgeverfde deuren, die afgesloten werden door witgeverfde stalen hekken. Als het hier zo veilig was, vroeg ik me af, waarom waren dan alle deuren gebarricadeerd met die stevige, onwrikbare traliewerken? Naar mijn inschatting lag Pia's appartement precies boven het atelier. Toen we er binnenstapten, moest ik denken aan Bartók Béla 162. Er lag eenzelfde soort visgraatparket op de vloer, met eenzelfde soort tapijt. De keuken lag ook rechts bij de voordeur. En aan het einde van de korte gang was een woonkamer met in de tegenoverliggende muur een schuifdeur. Het zal wel zo zijn dat deze huizen in dezelfde periode gebouwd waren, volgens een ontwerp van één en dezelfde architect. Ga zitten, zei Pia. Het is 2 uur, tijd voor een kadorka. Ze trok de klep van een eiken secretair open, haalde een half lege fles rode wijn en 2 glazen tevoorschijn en schonk in. Ik moet je iets vertellen, zei ze, terwijl ik op haar uitnodigend gebaar plaatsnam op een sofa die met zijn geelbruin gebloemde vloerkussens en eikenhouten leuningen goed had gestaan in de woonkamer van mijn oma Petra. Of beter gezegd, ik wil je iets vragen. Daarom was het zo fijn dat je haar, ze maakte een hoofdgebaar naar beneden in de richting waar ik Lily vermoedde, zittend op een stenen trap of hangend tegen het traliewerk, even wilde volgen. Achteraf, bedacht ik, kwam je als een geschenk uit de hemel, hoewel het niet direct de bedoeling was om er hierheen te halen. Maar goed, ze grijnsde. Ze zit veilig achter het hek. Dat is beter dan dat ze door de stad zwerft en allerhande schade aanricht. Bovenop de schade die ze al aangericht heeft en nog zal richten. Ze gaf mij een glas en hief het hare. Proost, en nam een ferme slok. Proost. Ik nam ook een teug, maar niet zo'n hele grote. De wijn smaakte prima, vol en rond, maar ik moest mijn hersens helder houden. Ik heb iemand nodig die eigenlijk, laat ik het zo zeggen, die een beetje aanpapt met haar en in de gaten houdt wat ze uitvreet. Iemand die ze niet kent, een fris iemand. Niet uit haar kliek, die vertrouw ik niet. Niet uit Jozefs kring, die moet vrij van haar blijven. Iemand, hoe zal ik het zeggen, een onbevooroordeeld eerlijk iemand. Iemand met wie ze goede sier kan maken en die ze vertrouwt. Een neutrale maar knappe Hollander lijkt me precies de goede persoon daarvoor. Vind je haar knap? Ik was natuurlijk gevleid dat Pia mij een knappe Hollander noemde. En dat was ook zeker niet onterecht, dat wist ik. Maar het was niet verstandig om Lily in het zonnetje te zetten. Ze is te mager, zei ik. Ha, ja, vind je dat ook? Persoonlijk houd ik meer van wat vlees op de botten. Pia knikte. Toch denk ik dat het mogelijk is dat ze jou gaat accepteren. Je ziet er goed uit, daar valt dat kind op. Zouden we samen een heel klein dealtje kunnen maken? Altijd, zei ik. Nou, luister. Nee, laat ik beginnen met een vraag. Heb jij contact met kunstenaars? Zo ja, dan begrijp je misschien beter wat ik zo meteen ga zeggen. Met grafici, zei ik, mijn vader en Dirk zijn baas. Dat is een andere categorie, vond ze. Kunstenaars, ik bedoel scheppende kunstenaars, zijn, zo heb ik ontdekt, ultra zelfgerichte mensen. Ze cirkelen onophoudelijk rond in hun eigen hoofd, mind, spirit, hoe je het noemen wil. Daar leeft iets, beeld, toon, tekst, whatever. En dat moet eruit, de wereld in. Dat is het enige waar kunstenaars voor leven. Voor hun ideeën, hun werk. Ze hebben geen zicht op wat andere mensen voelen, denken of willen. Ze kunnen daar ook niets mee. Ze kunnen alleen iets met zichzelf en hun kunst. In feite zijn het asociale mensen. Ja? Je mag het ze niet kwalijk nemen, ze zijn nu eenmaal zo. Ze laten in hun wereld toe waar ze iets mee denken te kunnen en niets meer. Buiten de kunst is dat niet veel en het is ook niet veel soeps. Is het drank? Vaak is het drank. Dan drinken ze. Is het drugs? Ze gebruiken. Is het een vrouw? Zijn het meerdere vrouwen? Ze nemen ze. Dat bedoel ik. Begrijp je me? Ze keek me onderzoekend aan. Het is altijd eenrichtingsverkeer. Een kunstenaar leeft voor niets en niemand anders dan voor zichzelf en zijn creaties. 1 en 1 is altijd 1. Hijzelf. Aha, zei ik. Inderdaad, zo zijn grafici niet. Mijn vader had 1 vrouw, mijn moeder. Hij dronk 1 keer in de week bier, op zaterdag. Drugs gebruiken deed hij helemaal niet. Dirk evenmin. Daarom verdenk ik haar ervan dat ze Jozef verleid heeft. Nee, dat weet ik wel zeker. Al jaren geleden. Een jong ding. Tuurlijk, zijn muze. Welke kunstenaar heeft geen muze? Ik was Jozefs eerste. Hoe dan ook, bij een muze horen werken. Ik heb ze hier niet gezien. Niets van Lily. Daarom denk ik dat ze bij haar staan, in haar huis. Weer schudde Pia minachtend haar hoofd in de richting van de trap. Hij was daar veel te vaak, ook al dacht hij dat ik het niet wist. Ik wist het wel. heb hem wel eens gevolgd. Ik heb gezien dat hij bij haar naar binnen ging en uren later weer buiten kwam. Voor de duidelijkheid, het gaat er mij niet om of Joseph met haar foosde of met iemand anders. Dat kan me niet schelen. Hij komt toch altijd bij me terug. Kwam, hij had me nodig. Heeft, ja, nu nog. Waar gaat het dan om, vraag je je af? Om zijn werken. Omdat ik Joseph's wettige echtgenote ben, sinds zondag weduwe en erfgename, komt al zijn werk mij rechtens toe. Ook werk dat elders ligt, bijvoorbeeld bij haar. Dat is notarieel opgetekend, lang voordat zij in beeld kwam. Joseph en ik zijn al meer dan 30 jaar bij elkaar, weet je. Ik heb al de rechten op al zijn werk. Ze nam een slok wijn en perste haar lippen opeen. Daarbij zocht ze mijn ogen om te checken of ik de ernst van de zaak inzag. Dus ik knikte. Het is namelijk nogal wat waard, zei ze. Joseph's werk wordt door velen bewonderd. De kleinste installatie is al gauw een miljoen waard. Wat? Mijn mond viel open. Voorint, zei ze. Maar zij laat mij natuurlijk nooit bij haar binnen. Wie weet staat daarvoor weet ik hoeveel geld aan kunst van Joseph. Dat is van mij. Ik heb in Joseph geïnvesteerd. Zij niet. Zij heeft hem nooit iets gegeven. Kan ook niet, want ze bezit geen duit. Werkt volgens mij niet eens. Waar ze van leeft? Geen idee. Kan me niet schelen, zolang het maar niet van mijn geld is. Enfin, een leuke, knappe, jonge Hollander vindt ze vast interessant. Ze legde een kunstmatig glimlachje om haar lippen. Die willen we allemaal wel een keer op bezoek. Wil je dat voor me doen? Een beetje met haar aanpappen en zien dat je bij haar binnenkomt? Kijken of er werken van Joseph staan? En uitvissen wat ze ermee van plan is?